Ons begin is in de naam van de drie-enige God. In de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. In de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die was, die is en die komen zou. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen samen gaan zingen uit Psalm 84, het eerste en het vierde vers. Ik noem Psalm 84, de versen 1 en 4.
Thank you.
Gemeente, in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Daarna willen we samen gaan zingen uit Psalm 68, het 10e vers. Ik noem het Psalm 68, vers 10, na de geloofsbelijdenis. Ik doe dan nu met de kerk der eeuwen belijdenis van ons geloof. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Zullen we samen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen over deze dienst. Laten we samen bidden. Barmhartige en getrouwe Heere in de hemel. Samen komen we voor uw heilige aangezicht. En we zeggen u nou ootmoedig dank dat u ons ook vanavond hier weer in dit kerkgebouw samengebracht hebt. Ja, ook daarin mogen we het ervaren. Dat de Heer Jezus Christus ook vandaag de levende is. Ook vandaag gaat hij door met zijn kerkvergaderend werk. Vanuit de hemel vergadert hij zich door woord en geest een gemeente. Heer, wat is het een genade dat u bij dat kerkvergaderend werk ook ons in het oog hebt gevat. Want wij realiseren ons maar al te goed dat we er alle aanleiding toe geven dat u ons voorbij zou gaan. Heren, wij zijn toch niet beter dan de zoveel anderen die u op deze dag wel voorbij gaat. En tot ons komt u met de woorden van het eeuwige leven. We mogen ook vanavond de levende ontmoeten in het gewaad van zijn woord. En Heere, dan bidden we u of u alles weg wil nemen wat een echte ontmoeting in de weg zou staan. Nee, Heere, dat zit niet aan uw kant. Het zou godslasterlijk zijn om dat te beweren. Dat zit helemaal aan onze kant. Wat zijn er bij ons vaak een ja-maars, een mitsen, een voorbehoud. Wat geven we ons vaak maar moeilijk gewonnen aan uw spreken. Wat houden we graag het roer van ons leven zelf in handen. Heren, nu u op de paasmorgen de grafsteen hebt gelicht in de hof van Jozef van Arimathea, nu bent u toch ook bij machten om de grafsteen te lichten van onze harten en onze harten te vervullen met het leven dat de Heer Jezus Christus op de paasmorgen aan het licht heeft gebracht. Opdat het ook onder ons zo mag zijn. Ik leef en gij zult leven. Heere, wilt u het woord van vanavond gebruiken om ons te doen overgaan vanuit de dood, de geestelijke dood, in het leven. En als we u kennen mogen, laat die kennis zich dan mogen verdiepen. Laat het dan zo mogen zijn dat dat leven van Pasen steeds meer beslag op ons zal leggen. Ja, dan mag het ons vergaan, zoals het de elf verging aan de avond van de paasdag. De Heer Jezus, als de opgestane, kwam in hun midden. Hij toonde hen zijn wonden en zei hen vrede toe. En dan staat het er zo prachtig. Toen ze de Heer zagen, werden ze verblijd. Heere, mag die blijdschap ook ons deel zijn vanavond. Mag het zo zijn als bij de Emmausgangers. Heren, wat is hun worsteling en strijd, hun blindheid. Wat is dat ook herkenbaar voor ons. Maar de Heer Jezus Christus zocht hen op, liep met hen op en opende voor hen de schriften. En wat veranderde er toen veel in hun harten. Ze zeggen er zelf later immers van, was ons hart niet brandende in ons toen hij ons de schriften opende. Heren, maak het ook zo in ons leven. Als ook zo direct de schriften in ons midden opengaan. En als ze in de verkondiging nader aan ons worden uitgelegd, mogen we daar een brandend hart aan overhouden. Dat als het ware in vuur en vlam gezet worden voor de levensvorst van Pasen. Heere, laat uw woord ons te machtig mogen worden. En laat het ons klein mogen maken. Zodat het ons vergaat zoals Johannes de Doper het beleeft. Hij moet wassen en ik moet minder worden. Ja, juist nu hij is opgestaan uit de doden, is er toch meer reden dan ooit om dat te belijden. Wie is er groter dan hij? Hij alleen heeft de dood overwonnen. En daarom heeft hij toch ook recht op heel ons leven. Dat wij terugtreden en dat hij groter wordt. Heren, we bidden u ook voor hen die met ons meeluisteren. Thuis via de kerkradio of via internet misschien. Heren, laat ook dat kanaal mogen zijn van uw zegen. Heren, we bidden u ook voor uw kerk wereldwijd. Juist ook in het bijzonder waar ze verdrukt en vervolgd wordt. Heren, geef standvastigheid en volharding. En mogen ook zij het op het allerrijkst ervaren dat er een levende heiland is. En dat niet allereerst zij de heiland hoeven vast te houden, maar dat de heiland hen vasthoudt. Heren, we bidden u op deze eerste paasdag ook voor uw volk Israël. Nog steeds ligt de bedekking op de harten van de meesten. Nog steeds gaat onder hen de leugen rond van de Joodse raad. Maar Heere, het mag dan een spreekwoord zijn, maar het is toch zo waar. Al gaat de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar toch wel. En Heere, laat dat ook heerlijke werkelijkheid mogen worden te midden van uw oude bondsvolk. Opdat ook zij in de vredevorst, hun vredevorst, mogen vinden. Heren, we bidden u ook voor de volken rondom hen heen. U weet van al het oorlogsgeweld. U weet van alle moeite. Heren, we brengen het alles bij u. En wij smeken u, laat uw woord zijn loop mogen volbrengen over het wereldrond. En voegt u er nog vele toe tot een gemeente die zalig wordt. En Heren, wilt u daartoe het werk van zending en evangelisatie ook rijk zegenen. Heren, laat er nog velen de levensgeur van Pasen mogen opsnuiven. En zo tot nieuw leven komen. En wilt in het bijzonder ook zijn met alle die u daarin een bijzondere opdracht geeft. Heren, zo leggen we onze gebeden voor u neer. Nee, niet op onze gerechtigheden. Want Heren, als u met ons naar recht zou doen, waar zouden we blijven? Maar wij pleiten op het borgwerk van uw eigen Zoon, de Heer Jezus Christus, die alles volbracht heeft, die vandaag de levende is en die u toch altijd hoort. Hoor ons, uit genade alleen, in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Gemeente, we openen met elkaar de Heilige Schrift en dat doen we vanavond in de Filippenzenbrief. We lezen met elkaar Filippenzen 3, de versen 1 tot 21. Filippenzen 3 vanaf het eerste vers. En daar schrijft de apostel namens zijn zender: voorts, mijn broeders, verblijd u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig en het is u zeker. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. Want wij zijn de besnijding, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees vertrouwen. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht. Indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Besneden ten achtste dagen, uit geslacht van Israël, van de stam van Benjamin. Een Hebreeër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeeër, naar de ijver een vervolger van de gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Maar hetgeen mijn gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewis, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen en in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid die uit God is, door het geloof. Opdat ik hem ken en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap van zijn lijden, zijn dood gelijkvormig wordende. Of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het alreden gekregen heb of alreden volmaakt ben, maar ik jaag daarnaar. Of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb. Maar één ding doe ik, vergeten hetgeen dat achter is en strekkende mij tot hetgeen dat voor is, jaag ik naar het wit, tot de prijs der roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. Zoveel dan, als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen. En indien gij iets anders gevoelt, ook dat zal u God openbaren. Doch waar wij toe gekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen. Laat ons hetzelfde gevoelen. Wees mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degene die al zo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Want velen wandelen anders, van de welke ik dikmaals gezegd heb en nu ook wenende zeg, dat ze vijanden van het kruis van Christus zijn. Welker einde is het verderf? Welker God is de buik? En welker heerlijkheid is in hun schande? De welke aardse dingen bedenken. Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de verkondiging vindt u in de versen 10 en 11 van het gelezen gedeelte. Daar schrijft de apostel: opdat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap van zijn lijden, zijn dood gelijkvormig wordende, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Tot zover de schrift en de tekstlezing. Zalig zij die het woord van de Heere horen en ook bewaren in hun harten. Zingen we nu ter inleiding op de verkondiging uit Psalm 16, de versen 3 en 6. Psalm 16, de derde en zesde vers. Gemeente, straks na de verkondiging zingen we uit Psalm 71, het 15e en het 17e vers. Psalm 71, het 15e en 17e vers. Gemeente van de Heer Jezus Christus. Kennis. Je hebt het in allerlei soorten en maten. En je hebt kennis verkregen door wetenschappelijk onderzoek. En dat is een vorm van kennis waar we vandaag geweldig veel aan te danken hebben. Wat heeft die kennis het aangezicht van onze wereld veranderd? Bracht ook veel zegeningen met zich mee. Hoewel, het heeft ook duidelijk een keerzijde. Ja, juist van deze vorm van kennis mag je wel zeggen, kennis is macht. Hoeveel hebben we daardoor niet in onze greep gekregen? En soms lijkt het wel, de wetenschap staat voor niets. Wat gaan ontwikkelingen snel? Je hebt ook ervaringskennis. Dat is die kennis waarop we doelen als we tegen elkaar zeggen, ja, ondervinding, dat is de beste leermeester. Aldoende word je wijs. En wie dingen uit eigen ervaring weet, ja, die kan ook beter met bepaalde problemen omgaan. Het is meestal een kennis, een wijsheid, die komt met de jaren. En het leidt ertoe dat je veel gemakkelijker in het leven kunt bewegen. Ja, die kennis is zeker een zegen. Het wetenschappelijke kennis, ervaringskennis. Je hebt ook nog de kennis van de liefde. Dat is die kennis die een man en een vrouw van elkaar hebben. Die veel van elkaar houden. Die elke dag met elkaar omgaan. Nee, die kennis is niet alleen een zaak van het hoofd, maar vooral van het hart. En u zult wel begrijpen dat de kennis waarover het gaat in onze tekst, met die vorm van kennis nog het meest gemeen heeft. En als je Paulus mag geloven, en ik zou hem maar geloven, hij is een betrouwbare getuige, gaat er juist door die kennis een wereld voor je open. Ja, wetenschappelijke kennis vindt uiteindelijk altijd zijn grens in de dood. Daar komt de wetenschap ook niet doorheen. En dat geldt voor ervaringskennis niet minder. Juist als je die kennis hebt, zul je juist steeds meer onder de indruk komen van de kwetsbaarheid en de vergankelijkheid van het leven. Het glip je zomaar tussen de vingers door. Ja, dan is deze kennis wel heel bijzonder. Nee, dan gaat er maar niet een wereld open. Dan gaat zelfs het graf open. Of ik ook enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Wat een kennisgemeente. Nou, Paulus die zet echt alle kaarten op die vorm van kennis. Hij doet denken aan die gelijkenis van de Heer Jezus. En jongens en meisjes in de kerk kennen die gelijkenis ongetwijfeld ook wel. Er was een koopman. En die was altijd op zoek naar prachtige parels. En op een goede dag komt hij een parel tegen, zo mooi. Van alle parels die hij in zijn bezit heeft, zinken daarbij in het niet. En hij denkt, die parel moet ik hebben. Maar die parel was ook geweldig duur. Hij moet alle parels die hij in zijn bezit heeft verkopen om die ene parel te bemachtigen. Nou, zo'n koopman is Paulus nou. Die kennis van de Heer Jezus gaat hem boven alles uit. En Paulus zegt, daar heb ik werkelijk alles voor over. Nou, wat Paulus daarover zegt in onze tekst, daar willen we vanmiddag bij stilstaan. Thema voor de preek, heel eenvoudig, de kennis van Christus. Dat is allereerst kennis aangaande zijn opstandingskracht. Dat is kennis aangaande zijn lijden en sterven. En dat is kennis aangaande de eindtriomf. U begrijpt, we volgen de tekst op de voet. Ja, gemeente, dat is het nou voor Paulus. Hem te kennen en hem steeds beter te leren kennen. En dan zou een ongelovig iemand kunnen opmerken. Ja, maar kan dat dan? Kun je de Heer Jezus dan kennen? Is die niet een aantal eeuwen geleden gestorven aan een kruis? Is die niet begraven? En dan ben je toch verleden tijd. En iemand die gestorven is en begraven, die kun je toch niet meer kennen. Toen ik geboren werd, waren al twee van mijn grootouders overleden. Ik zal niet zeggen dat ik ze gekend heb. Ik heb uiteraard van mijn ouders wel veel over ze gehoord, maar ze kennen, ja, dat kan niet. Ja, maar de Heer Jezus, die kun je nog steeds kennen. En waarom dan? Nou, hij is niet alleen gestorven, hij is ook opgestaan. Opgestaan in het eeuwige leven. Hij is door de dood heen gegaan. Om aan de kant van de eeuwigheid eruit te komen. Hij is de levende, hij leeft voorgoed. En dat betekent, hij is ook vandaag gelijktijdig met u en met mij. En als de levende kun je hem leren kennen, zelfs heel persoonlijk. Ja, de apostel Paulus is er op een heel bijzondere manier achtergekomen. Hij had gedacht, gelukkig, Jezus is gestorven. Ja, nou alleen zijn leerlingen nog. En zo was hij op weg gegaan naar Damascus. Blazen, dreiging en moord tegen de discipelen des Heren. Niemand die er zo fel op was als hij. En op weg naar Damascus kwam hij erachter. Jezus leeft. Die ik voor dood hield, is de levende. En hij stelde zich aan Paulus voor. Hij zei, ik ben Jezus. Die gij vervolgt. Ook voor jou, Paulus, heet ik Jezus. En u weet toch wat die naam betekent. Die zijn volk zalig maakt van zijn zonde. Ook voor jou wil ik Jezus heten. En toen ging Paulus alle dingen van zijn leven in een totaal ander licht zien. Alles waar hij zo trots op was, waar hij prat op ging. Ja, dat gaf hij aan de vuilnisman mee. Hij ging het voor schade en drek houden. Het stonk. Het stonk allemaal naar eigen gerechtigheid. Oh, hij dacht dat hij het allemaal zo goed voor elkaar had. Hij had op zijn geestelijk rapport alleen maar tienen staan, dacht hij. Hij was uit de stam van Benjamin. Nou, dan was je van geestelijke adel. Want naast Juda was Benjamin de enige stam Die Jeruzalem was trouw gebleven. En hij behoorde tot de meest nauwgezette partij in het Jodendom. Hij was fariseer. Wat had hij een ijver voor God. Alles wat God tegenstond. Hij bestreed het letterlijk te vuur en te zwaard. Een heilige oorlog tegen de gemeente des Heren. En wat dacht hij daarmee te scoren? Ja, Paulus had er alle vertrouwen in. Als ik straks voor God sta, dan slaag ik cum laude. Ja, ik ben een godsdienstige kei, als ik het zo mag zeggen. Ja, hij was wel een kei. Maar op een heel andere manier dan hij dacht. Zijn hart was een kei. Maar dat zo harde hart van Paulus, de Heer Jezus kwam er doorheen. En Paulus, hij veranderde van een vijand in een vriend. De grafsteen werd van zijn hart gelicht. Hij ging uit de dood over in het leven. Je hebt het misschien wel eens gehoord. Ik geloof dat het de bekende dominee Bikker, een zendingspredikant uit ons kerkverband was. Die vaak zei, ja, een heide bekeren is een christelijk werk. Een christen bekeren is een heidens werk. Wat had de Heere er een werk aan om er bij Paulus doorheen te komen? Maar hij kwam er doorheen. En het grote wonder, de Heere Jezus betaalde Paulus niet met gelijke munt. Nee, niet met gelijke munt. Hij had voor hem betaald door middel van het kruis. En daarom, ik ben Jezus. Ik heet ook voor jou Jezus. En dat was voor Paulus nou de parel van grote waarde geworden. Wat was die rijk geworden met de kennis van Christus. En nou had hij ook nog maar één verlangen om hem steeds beter te leren kennen. Ja, Paulus was erachter gekomen. De Heer Jezus is geen historische figuur uit een ver verleden. Hij is tot op de dag van vandaag de levende heiland. En hebt u dat nou ook ontdekt in uw eigen leven? Christus die elke zondag naar u toe komt in het gewaad van het woord. Een woord dat als het ware helemaal gevuld is met zijn levende aanwezigheid. En daarom zijn zijn woorden, woorden van eeuwig leven. En kon u ook niet meer om hem heen. Moest u ook voor hem buigen. Werd dat woord u te machtig. Nou, dan is het geheim. De levende hand van de zaligmaker die zijn greep deed naar uw hart. Ja, en alles waar u zich mee op de been hield. Nou, dat moest dan ook met de vuilnisman mee. En dat kleed van gerechtigheid dat u droeg en waar u zo trots op was. Ja, u gaf het aan de voddenboer mee. Zo kan ik voor God niet bestaan. Ik kan voor God maar op één meer bestaan. Schuilend achter de Heer Jezus als mijn gerechtigheid. Ja, nou mag ik ademhalen, leven. In de ruimte van Gods vergevende liefde. Jongelui, ouderen, die kennis kan u toch wel bekoren, mag ik hopen. Er is hier vanavond toch niemand die zegt, nou dominee, u had het aan het begin van de preek over wetenschappelijke kennis. Nou, daar heb ik veel meer mee op. Dat is mijn droom, om een keer te kunnen promoveren. Carrière te maken in de wetenschap. En als je er gaven voor hebt, Natuurlijk, dan hou ik je niet tegen. Maar o wee, als dat het een en het al wordt. Of is er hier iemand die zegt, ja, die ervaringskennis. Dat lijkt me wel wat. Dan kan je mooi mensen bespelen. Dan kan je mensen inpakken. Als je weet wat hun zwakke punten zijn. Dan kan je veel aan ze verkopen. Dan kun je goed aan ze verdienen. Of zijn het misschien de, is het kennis van de beursnoteringen bijvoorbeeld. Ja, die noteringen gaan op en neer. Maar als je het slim weet aan te pakken, kan je zo geweldig veel geld verdienen. Nou, welke kennis is in jouw leven nou topprioriteit? Zegt u nou ook, ja, met Paulus, die kennis van de Heer Jezus. Daar zien alle andere kennis bij in het niet. Dat is leven. Dat is eeuwig leven. Nou, dan verkeert u een goed gezelschap. Want zo dacht Paulus er ook over. U zegt, misschien is dat eigenlijk toch niet een beetje vreemd dat Paulus dat nou zegt, dat ik hem ken. Paulus die kan er heel geweldige brieven over schrijven. Paulus wist er toch wel wat van. Zeker. Paulus wist er wel wat van. Maar Paulus die kon daar ook geen genoeg van krijgen. Dat ik hem kenne en, zegt hij dan, de kracht van zijn opstanding. Wat bedoelt Paulus daar nou mee? Nou, Paulus bedoelt daarmee dat zijn leven steeds meer komt onder de invloedssfeer van de opstanding van de Heer Jezus. Dat die opstandingskracht van de Heer Jezus werkzaam wordt in zijn leven. Hoe dat dan gaat? Nou, dan mag u allereerst denken aan de vrede die vrucht is van Jezus' opstanding. Want gemeente, dat betekent Pasen toch? De Vader is tevreden met het Lam. De Heer Jezus heeft het op de Paas, op Goede Vrijdag geroepen. Het is volbracht. En op de Paasmorgen blijft de reactie niet uit. Dan zet de Vader daar zijn handtekening onder. Ja, mijn zoon, je hebt het volbracht. Je hebt volkomen genoeg gedaan. Alles wat de jouwe er hebben doorgebracht. Dat heb jij nu aangebracht. Die aan de kant geschoven grafsteen bevestigt het. Jezus is ontslagen uit de hechtenis van de dood. Het loon op de zonde heeft de Heer Jezus tot de laatste penning betaald. Hij heeft het helemaal uitgeboet. Ja, de kracht van zijn opstanding, dat is de kracht van zijn verzoeningswerk. Om het misschien een beetje dichter bij u te brengen, denkt u eens aan de verschijning aan de discipelen. Aan de avond van de Paasdag. Ja, dan zitten ze zo bij elkaar met de deuren gesloten, grendels erop, uitermate angstig. En dan staat de Heer Jezus zomaar in hun midden. En dan zegt hij hen vrede toe. En terwijl hij dat zegt, terwijl hij de shalom hen uitdeelt, toont hij zijn handen en zijn voeten. Het is alsof hij wil zeggen, hierin ligt uw vrede. Ja, nu hij de levende is, kan hij die vrede uitdelen. Kan hij die vrede binnendragen in de harten. Dat is nou kennis hebben aan de kracht van zijn opstanding. Dat betekent vrede in je hart. Een vrede die alle verstand te boven gaat. De kracht van zijn opstanding. Dat betekent dat zijn verzoeningswerk als het ware krachtig in je wordt. Dat onrustige hart van jou. tot rust komt. Dat die aanklagende stem van je geweten. Gisteren ging dit fout en eergisteren dat en vandaag dit. Dat je geweten moet zwijgen. Dat het stil wordt. Stil tot God. Omdat je weten mag, van hem komt mijn heil. Dat al die binnenpraters moeten zwijgen. En je helemaal mag overgeven en je mag weten. De Heer Jezus heeft ook voor mij genoeg gedaan. De kracht van zijn opstanding. Ja, gemeente, dat is in de tweede plaats ook. Dat zijn leven als het ware steeds meer in jou gaat doorwerken. Dat zijn leven ook jouw leven wordt. Of om het met de vertrouwde woorden van de catechismus te zeggen, dat je mag opstaan in een nieuw leven. En wat vroeg Paulus, toen hij voor het eerst in aanraking kwam met de opgestane, ja, toen vroeg hij het meteen al, wat wilt gij dat ik doen zal? Hij gaf het levensroer uit handen. Dat je niet meer zo vast zit in dat ikkerige. Ik vind, ik wil, ik voel. Dat je verlost wordt van dat zelfbeschikkingsrecht. Ja, tenminste, dat denk je dat je zelfbeschikkingsrecht hebt. Nee, niet alleen maar baas in eigen buik, maar ook baas in eigen hart. En daar moet de Heer maar vanaf blijven. En je laat je door niemand de wet voorschrijven. Zelfs niet door God. En als de kracht van Jezus' opstanding je leven nou binnenkomt, dan wordt dat anders. Dan mag God je de wet voorschrijven. En dan zeg je op zondag niet meer, moet ik nou alweer naar de wet luisteren? Dan wordt die wet voor jou een geschenk. Een godsgeschenk. Wat een zegen dat God mij leren wil hoe ik wandelen moet. Ja, het leven van de Heer Jezus, dat wordt ook in mij een beetje zichtbaar. Het was bij de voorbereiding van de preek ook een preek van Spurgeon. En Spurgeon leefde in de tijd dat het ene na het andere boek verscheen met als titel Het leven van Jezus. Elke zichzelf respecterende theoloog probeert als het ware een soort biografie van Jezus te schrijven. En weet u wat Spurgeon dan zegt? Nee, dat leven van Jezus, dat vind je niet allereerst terug in een of ander boek. Christus schrijft het in het bestaan van de zijne. Daar schrijft hij zijn leven in uit. Niet ik leef, maar Christus leeft in mij. Dat de opstanding van de Heer Jezus Christus mijn leven gaat stempelen. En dan krijg je iets van de Heer Jezus, van zijn gezindheid, van zijn nederigheid, van zijn barmhartigheid, van zijn er zijn voor anderen. Ja, gemeente, wat hebben we daar toch de opstandingskracht van de Heer Jezus voor nodig? U toch ook? Komt u zichzelf ook zo vaak tegen? En dan val je om met jezelf. Ja, dat had ik nou van mezelf nooit gedacht. Dat ik daartoe in staat was. Dat ik dat kon zeggen. Ja, het was er al uit voor je er erg in had. O, die tong van me. Die gedachte van me. Dat hart van me. Wat zit het me in de weg? C.S. Lewis, die nam eens deel aan een prijsvraag die was uitgeschreven in Engeland. Hij moest een essay schrijven over de vraag wat het grootste probleem van de wereld was. Hij was er heel gauw mee klaar. Zijn essay bestond maar uit één woordje. Hij schreef: ik was gegroet, C.S. Lewis. Gemeente, dat is eerlijk. Ik zit er altijd maar weer tussen. Maar de opstandingskracht van de Heer Jezus komt er doorheen. En die kracht weet me te vernieuwen. Brengt me trouwens ook bij het tweede. Want gemeente, als die opstandingskracht van de Heer Jezus in jou werkzaam wordt, ja, dan blijft dat natuurlijk niet onopgemerkt. Je gaat putten uit die opgestaande heiland. Zijn leven gaat in jou openbaar komen. Nou, dat gaat opvallen. In de wereld waarin iedereen geneigd is om zichzelf te kietelen. Ik dit, ik zus, ik zo. Als jij jezelf gaat verloochenen. Als jij voor een ander eens terug kan treden. Als je niet zo hard en ongenadig bent als de wereld om je heen. Ja, dan zegt de wereld, dat is vreemd. Ja, dan word je een vreemdeling in deze wereld. Nou ja, u weet hoe het vaak gaat met vreemdelingen. Met alles wat een beetje anders is dan anders. Vreemdelingen krijgen vaak te maken met vreemdelingenhaat. Het is anders, daar staat men dan wantrouwig tegenover. Nou gemeente, als er iemand was waarin dat nieuwe leven krachtig werkte, dan was dat de Heer Jezus wel. Dan was dat de apostel Paulus wel, bedoel ik nou. Paulus, ja, die was in de greep van de opgestaande. Dat nieuwe leven werkte in hem. Nou, wat kreeg hij te maken met een verzet en met een tegenstand? Als Paulus deze brief aan de Filippenzen schrijft, dan zit hij in de gevangenis. Ja, voor Paulus is het maar geen theorie. Als hij schrijft dat ik hem mag kennen, de kracht van zijn opstanding om gelijkvormig te worden aan zijn lijden. Op het moment dat hij het schrijft, is dat bittere realiteit voor hem. Hij zit tussen vier grauwe gevangenismuren. En misschien wel geketend aan een andere soldaat. Wie zal het zeggen? Je moet trouwens 2 Korinthe 11 maar eens lezen. Ja, daar stond Paulus alles op wat hij heeft meegemaakt als apostel. Allemaal die vijandschap tegen dat nieuwe leven. En moest Paulus niet. Die man moest weg. In de gevangenis ermee. Ja, zo ging dat met Paulus. Maar dan moet u wel heel goed opletten hoe het in onze tekst staat. Eerst heeft Paulus gesproken over de kracht van de opstanding van de Heer Jezus. En dan spreekt hij over het gelijkvormig geworden aan het lijden van de Heer Jezus. Gemeente, stel je voor dat het er precies andersom had gestaan. Ja, zo was het bij de Heer Jezus wel. Bij de Heer Jezus ging het van lijden tot heerlijkheid. Maar bij alle die hem toebehoren gaat het precies andersom. Eerst de kracht. En uit kracht van zijn opstanding kunnen ze het lijden dragen. Ik vermaag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Ja, dat is nou echt kracht naar kruis. En je ziet het in Paulus toch terug. Ondanks alles wat hij meemaakt, kan hij nog zo'n blije brief aan de Filippenzen schrijven. Je denkt, hoe is het mogelijk? Nou, dat is de kracht van zijn opstanding. En daarom kan hij al dat lijden hebben. Nou zegt u misschien ja. Paulus mocht ermee te maken hebben. Maar wij in het Vrije Westen. We komen toch nauwelijks mee in aanraking. Ja, in een land als Noord-Korea. Of Afghanistan. Of Saoedi-Arabië. Nou, als je daar christen bent, dan krijg je het flink voor de kiezen. Maar ja, bij ons in het Vrije Westen. Nou, zeker. Het is wel een heel verschil tussen Noord-Korea en Nederland. Maar je kunt er ook hier zomaar mee te maken krijgen. Met onbegrip. Vreemd aangekeken worden. Het zou je zelfs je baan kunnen kosten in sommige gevallen. Of dat je op bepaalde terreinen geen carrière meer maken kan. Omdat je dan mee moet doen aan dingen waar je principieel niet aan mee kan doen. Zeker, dat is lang niet zo zwaar als een christen in Noord-Korea. Maar gemeente, vroeg of laat kom je er ook mee in aanraking. Ja, de wereld is soms heel verdraagzaam. Tot een bepaalde grens. Totdat ze voelen, ja, maar ik moet ook veranderen. God wil van mij ook dat ik anders leef. En misschien hebt u het wel meegemaakt. Misschien maakt u het op het moment wel mee. Het zou ook kunnen zijn dat iemand hier zegt, ja, dominee, waar hebt u het over? Nog nooit wat van gemerkt. Nou, dan moet je misschien toch ook wel een beetje zorgen maken. Want dat zou ook heel gemakkelijk kunnen betekenen dat je feitelijk met alle winden meewaait. Dat je principes zo rekbaar zijn als elastiek. Dat je als chameleon steeds van kleur verschiet. De ene dag zus en de andere dag zo. In een christelijke omgeving ben je zus. In een minder christelijke omgeving ben je minder christelijk. En in een totaal niet christelijke omgeving ben je helemaal niet christelijk. Je past je kleur aan. En het milieu waarin je verkeert. En dan moet je zorgen maken. Want dat is er geen blijk van dat het opstandingsleven van de Heer Jezus Christus in je leven werkzaam is. Natuurlijk, het is ook een zegen als je van tijd tot tijd een adempauze gegund wordt in de strijd. Dat gunt de Heer ons ook vaak. Maar als je er nooit mee in aanraking komt, ja, dan moet je het toch ook maar eens afvragen. Hoe staat het nou met mij? De kracht van zijn opstanding, gelijkvormig wordend aan zijn lijden. En Paulus gebruikt dan natuurlijk met opzet dat woord gelijkvormig. Want er blijft een heel groot verschil tussen het lijden van de Heer Jezus en het lijden van de zijnen. En dan gaat hij nog een stapje verder. Zijn dood gelijkvormig wordende. En misschien zegt u nou wel, ja dominee, hoe heb ik het nou? Begon zo mooi bij opstanden. Lijden. Ja, daar deins ik al meer voor terug. En nou, ook gelijkvormig geworden aan zijn dood. Nou dominee, daar moet ik niet aan denken. Echt niet. Ja, wat bedoelt Paulus? Een gemeente dat gelijkvormig wordt aan zijn dood, dat is geen doel in zichzelf. Het is met Jezus meesterven. Dat jouw ego, jouw trots, Jouw eigen gereidheid. Dat had alles met de Heer Jezus de dood ingehaald. Opdat juist dat nieuwe leven van Pasen des te meer de ruimte krijgt. Denkt u aan dat bekende woord van Johannes de Doper. Hij moet wassen. Ik minder worden. Jij wil dat opstandingsleven van de Heer Jezus de ruimte krijgen in je leven. Dan moet jouw ik aan de kant. Dan moet je sterven aan jezelf. Paulus zegt, de Heer Jezus heeft het aan het kruis de dood aangedaan. Daar is het gekruisigd, gestorven en begraven. En dat kan het dan over jou niet meer te zeggen hebben. Ja, dat is nou verleden tijd. En wat in Christus al ten volle waar is geworden, hij heeft de zonde de dood aangedaan, dat mag nou in jouw leven ook steeds meer waar worden. Nee, niet door jouw vechten. Niet door jouw power. Maar door de kracht van Jezus sterven. Ik ben met hem meegekruisigd. Meegestorven. Toen Jezus op Golgotha aan het kruis hing. Het was wel vaker gehoord. Toen hing hij daar niet alleen. Toen hing hij daar met al de zijnen. Ze zijn met hem de dood ingegaan. En Paulus zegt hier als het ware, ja, wat gestorven is, dat kun jij toch niet meer tot nieuw leven wekken. Dat oude is voorbij. En strek je nou uit naar het nieuwe. Denk eens aan een rups die een vlinder wordt. Nou, jongens en meisjes in de kerk weten ook wel hoe dat gaat, toch? En dan spint zo'n rups zich helemaal in. In een cocon. En op een gegeven moment, dan breekt die cocon open. En dan komt er een prachtige vlinder uit. En naar die cocon, nee, daar kijkt hij nooit meer naar om. Dat laat hij achter zich. Nou, gemeente, die cocon van het oude leven waarin ik gevangen zit. Door Jezus dood mag ik daaruit verlost worden. En mag de pracht van het nieuwe leven, zeker in beginsel, nog heel gebrekkig. Paulus zegt in het vervolg ook, niet dat ik het al gegrepen heb, niet dat ik al volmaakt ben. Want ik jaag ernaar. Het gaat beginnen. Die pracht van dat nieuwe leven komt openbaar. Maar dat gaat niet zonder sterven. Ja, hij kan alleen maar wassen als ik minder word. En dan kom ik bij het laatste, gemeente. Of ik ook enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Ja, daar strekt Paulus zich nou naar uit. Naar de volkomen verlossing. Dat is trouwens wel opvallend, gemeente. Paulus zegt dus niet, ik hoop dat ik eens in de hemel mag komen. Zeker, daar heeft hij ook verlangen naar, dat schrijft hij over in Filippenzen 1. Maar dat is niet het einddoel van Gods wegen. Ooit las ik eens ergens, de hemel, dat is de prachtige noodwoning hierboven. Maar het einddoel van Gods wegen is de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Niet maar dat er maar één graf leeg is, maar dat alle graven opengaan. En dat alle die van Christus zijn, op de nieuwe aarde zullen wonen. Ja, gemeente, Paulus strekt zich daarnaar uit. Dat is het grote einddoel dat hij voor ogen heeft. Misschien zegt er nou iemand, ja, het lijkt wel of zelfs Paulus er niet helemaal zeker van is dat hij daar eens zal uitkomen. Of ik ook enigszins, je zou ook een beetje anders kunnen vertalen. Of ik hoe dan ook bij de opstanding mag uitkomen. Paulus bedoelt dan, en dat is ongetwijfeld hier de bedoeling, niet dat hij onzeker is over de uitkomst van zijn leven. Maar Paulus bedoelt veel meer te zeggen, ja, hoe het ook verder loopt. Wat voor lijden ik ook te verstouwen krijg. Wat het voor mij ook nog gaat betekenen. Meer gelijkvormig te worden aan zijn lijden. Als ik maar mag komen. En dat weet ik zeker dat ik daaruit kom. En daarom kan ik het hebben. Al dat lijden. Want de heerlijkheid die over mij geopenbaard zal worden. Die is niet te waarderen. Tegen het lijden. Van de tegenwoordige tijd. Die heerlijkheid weegt zoveel zwaarder. En Paulus die strekt zich daarnaar uit. Dat is de prijs waar ik als atleet in de geestelijke renbaan lopend me naar uitstrek. Ik verlang er zo naar dat alles Pasen wordt. Niet maar hier een klein beetje en daar een klein beetje. Maar dat heel die wereld in het paaskleed gehuld wordt. Ja, daar is de focus van Paulus op. Hij weet, er is een toekomst. Vol van hoop. Gemeente, wat zou het vreselijk zijn. Als voor iemand hier in de kerk het zo zal zijn. Dat als de stem van Jezus over de graven gaat. Dat je er dan pas achter komt. Dat hij de levende is. Dat hij dood en graf heeft overwonnen. Hoe zul je het verantwoorden? Als je het een heel leven lang hebt volgehouden. Wat Petrus bij het kolenvuur zei. Ik ken die mens niet. Ja, eens zul je oog in oog met hem staan. Je moet er toch niet aan denken dat hij dan alleen je rechter zou zijn. Terwijl die je redder had kunnen zijn. Nou, vanavond staat hij weer voor u. In het gewaad van het woord. Als de levende. En hij wil door u, door jou, gekend en bemind worden. En gemeente, dan is het één van tweeën. Het is er misschien ook wel opgevallen. Voor Paulus begint het met opstanding. En eindigt het met opstanding. En tussen die twee polen speelt zich zijn leven af. Ja, dan is je leven echt een levensloop. Het is één van tweeën. In uw en jouw leven. Of je leven beweegt zich tussen de wieg en het graf. Gemeente, in zonde ontvangen en geboren. En daar sterf je uiteindelijk aan. Of je leven beweegt zich tussen de polen van de opstanding van de Heere Jezus. En de wederopstanding der doden. Ja, door zijn opstanding is het begonnen. Wedergeboren tot een levende hoop. En nou mag ik op weg zijn. Naar de opstanding der doden. Ja, dan is mijn leven echt een levensloop. Ja, als ik hem erkennen mag. dan loopt het niet uit op de dood, maar op de wederopstanding der leven, der doden. En dan zal het eeuwig Pasen zijn. Amen. Gemeente, zullen we samen danken en bidden. Laten we samen Gods aangezicht zoeken. Barmhartige en getrouwe Heere in de hemel. We zeggen u nou ootmoedig dank. Dat u ons ook vanavond hier weer samenbracht. En dat we de Heer Jezus Christus ontmoeten mochten. In het gewaad van het woord. En daarmee geeft hij het toch aan. Hij wil door ons gekend worden. En bemind. Onbekend maakt onbemind. Als we hem kennen mogen. Ja, dan zullen we hem ook lief hebben. Heer, laat het ook onze hartstocht mogen zijn. Hem te kennen. En hem ook steeds beter te leren kennen. In hem zijn toch alle schatten van wijsheid en kennis verborgen. En dat is toch een onuitputtelijke bron. En mag het dan ook zo zijn, Heere, dat we die kennis niet voor onszelf houden, maar dat we er ook van delen. Met een ieder die we op onze weg ontmoeten mogen. Dat het ook in ons leven realiteit mag zijn, ik zeg het alle, dat hij leeft. Trouwe God, gedenk ons. Op het verdere van deze dag. Ook morgen weer. Als we opnieuw samen hopen te komen. Rondom uw evangelie. Sterk ook hem die u roept om morgen weer in ons midden voor te gaan. Onze eigen predikant. Heer, geef hem alles wat hij nodig heeft. En stel hem bij voorduur tot rijke zegen in ons midden. We dragen elkaar aan u op. Met alles wat ons bezighoudt. Aan moeite en verdriet. Maar ook aan vreugde en zegen. Heren, mogen we u toch kennen in al onze wegen. En dan zult u toch onze paden recht maken. Heren, gaat u met ons mee. Zoals u dat ook beloofd hebt. Ik ben met u alle dagen. Tot aan de voleinding der wereld. Meer hebben we niet nodig. Met minder kunnen we niet toe. Dek ons allen onder uw vleugelen. Hoor onze gebeden. In de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, zingen onze slotzang, Psalm 138, het vierde vers. Ik noem het Psalm 138, vers 4. Vang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.